Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met Tergooi MC. Mijn naam is Angelique Verbeek en vandaag wordt de techniek verzorgd door Mark Reitsma.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Na een lange en indrukwekkende loopbaan heeft Carolien van Rees, klinisch geriater, afscheid genomen van een vakgebied dat de afgelopen decennia ingrijpend is veranderd. Waar de zorg voor ouderen vroeger vaak plaatsvond binnen de muren van instellingen, ligt de nadruk tegenwoordig steeds meer op zelfstandigheid, kwaliteit van leven en zorg dicht bij huis. Tegelijkertijd hebben medische vooruitgang, technologische innovaties en een groeiende groep kwetsbare ouderen het vak complexer en veelzijdiger gemaakt. In dit interview blikken we met Carolien terug op deze ontwikkelingen, de uitdagingen van vandaag en de toekomst van de geriatrie. Welkom, Carolien.
Dankjewel. Heel fijn om hier weer te kunnen spreken.
Ja, fijn dat wij jou hebben hier. Kun je om te beginnen iets over jezelf vertellen? Misschien over je studie. Waar heb je gestudeerd? Wanneer wist je dat je geriater wilde worden? Ja. Dit dus een beetje.
Ja, ik ben 67 jaar. Een klein jaar geleden ben ik met pensioen gegaan. Omdat ik daar de leeftijd voor had. Dat vond ik lastig, want mijn werk is mijn leven. Het is heel belangrijk voor mij. En ik heb gestudeerd in Amsterdam. Aan de toen nog Universiteit van Amsterdam, de GU. Daar heb ik geneeskunde gedaan. En daar heb ik ook mijn co-schappen gelopen. En ik wilde altijd huisarts worden. Ik wilde heel graag heel traditioneel het vak van mijn vader overnemen. En toen dat niet meer aan de orde was, omdat hij een compagnon had die de praktijk overnam, dacht ik, nou, een soort van balorigheid. Ik ga wel in het ziekenhuis kijken en ik word wel een andere dokter. Ik word wel specialist. En dat is gelukt. Ik ben bij de interne gaan kijken, omdat ik de beschouwende vakken het leukste vond. En daar vond ik de oude mensen het allerleukst. En dat was net in de tijd dat de geriatrie net was opgericht in Nederland. In 82 en 86 studeerde ik af. Dus het was een heel jong vak waar wij in de studie nauwelijks mee te maken kregen. Maar ik kreeg het gewoon op de werkvloer mee, de oude mensen in de praktijk van de internist. En toen ik daar een jaar gewerkt had en een beetje uitgewoond was, want dat was echt keihard werken, zei ik wil weg, ik wil wat anders. En dat begreep de internist, hij vond het wel jammer. En toen kreeg ik een advertentie onder ogen in een soort huis-aan-huis blaadje van: we zoeken een vakantieassistent voor 7 weken in het Sint-Jansziekenhuis. Ik woonde in Amsterdam. Dus daar ging ik met mijn autootje naartoe. En daar heb ik 7 weken gewerkt. En ik dacht, hoe heeft mijn voorganger het hier een jaar volgehouden? Want het stonk en het was muf en echt al die oude mensen. Het was heel deprimerend. Maar de manier waarop ze met de mensen werkten en met de mensen omgingen, dat was zo bijzonder. Ik ben er een jaar gebleven, daarna zwanger geworden van mijn oudste zoon. Nog een jaar gebleven en toen heb ik gekozen om de geriatrie in te gaan. En dat was 2 jaar interne geneeskunde, oudere psychiatrie 1 jaar en geriatrie 2 jaar.
Ja. Ja. Even iets anders over jou, wat ik leuk vind om te vertellen. Jij bent wereldkampioen schaatsen geweest. Vertel, heel kort.
Ja, dat is wat ik altijd naast mijn werk heb gedaan. Schaatsen, sporten. En op een gegeven moment kwam de gelegenheid om in Calgary te gaan schaatsen. Mijn man hield dat een beetje bij en die had al eens een keer gezegd: zullen we naar de zomerreis? En dat vond ik echt zo onzin en zo energieverspilling. Maar we hebben toch energie verspild en we zijn naar Calgary gegaan voor de wereldkampioenschappen Masters Sprint. En ik moet er eerlijk bij zeggen dat er niet heel veel tegenstand was, maar ik heb wel gewonnen. Dus ik ben wel wereldkampioen geworden.
Moet je dat nou zo eerlijk vertellen?
Ja. Maar wel mooie tijden. En daarna, dat was wel de opmaat voor het Masters circuit waar ik verder in ben gaan schaatsen en waar ik nog steeds wedstrijden doe. En nog steeds Nederlands kampioen wordt, of tweede, of derde.
Leuk. Was heel goed voor je conditie natuurlijk ook.
Ja.
Kun je de eerste jaren in het ziekenhuis nog herinneren? Was dat heel anders dan nu?
Ja, de eerste jaren geriatrie. Ik had eerst dus interne gedaan. Dat was ook al heel anders. Daar werden mensen opgenomen vanwege een maagzweer, 6 weken kuren. Instellen op diabetes. Nou, dan, dat moest al in het ziekenhuis. En dan kwamen ze thuis en dan waren ze natuurlijk weer ontregeld. Maar ook de geriatrie, waar ik daarna ben gaan werken, was compleet anders. We hadden 3 opnames in de week. Dat waren geplande opnames. Dus die mensen die kwamen, die werden aangemeld door de huisarts, omdat ze misschien wel dement waren. Dat was eigenlijk diagnostiek dementie of gedragsstoornissen. En dat stond in het foldertje wat de mensen kregen: u blijft hier 6 weken. Dus het was een 6-weekse opname. En eigenlijk kwam dat omdat ze in de verpleeghuizen hadden gemerkt, als mensen daar geplaatst werden, dat ze lang niet altijd dement waren. En dat kwam er dan een beetje uit na een week of zes. Want omdat ze ziek waren geweest, hadden ze achteraf pratend, hebben ze een delier gehad. Dus verwardheid bij een lichamelijke ziekte. En toen hebben een aantal verpleeghuisartsen, of eigenlijk uitgerangeerde artsen die in de verpleeghuizen werkten, want zo was het toen. Nu is het heel anders, nu is het echt een belangrijk vak. Maar die hadden gezegd, bedacht, wij willen beter naar die mensen kijken. We hebben daar een opnameafdeling voor nodig, zodat we 6 weken die mensen kunnen observeren. En een heel deel hoeft waarschijnlijk niet naar het verpleeghuis. Die kan gewoon weer terug naar huis. Dus het was echt baanbrekend werk wat ze deden. En met heel veel pionierswerk is toen zijn afdeling geriatrie in Nederland opgericht. Met Els Bors, die daar zich sterk voor heeft gemaakt. En onze toenmalige koningin Juliana, die heeft ook gezegd, alle ziekenhuizen moeten een geriatrische afdeling hebben. Dat is eigenlijk best wel snel gelukt in die tijd.
Dat is dus de erkenning geweest de erkenning van de geriatrie.
Geriatrie. Ja, in 1982. Ja.
Ja. Ja. En wat merkt dan een gemiddelde patiënt van vandaag nu van de veranderingen?
Een patiënt die bij de geriatrie komt, die merkt dat het allemaal wat meer geprotocoleerd is. Dus we hebben heel veel meer vragenlijsten. Het gaat sneller. Die 6-weekse opname doen we niet meer. Mensen worden via de eerste hulp vaak opgenomen, omdat er een val is of iets anders, een acute verwardheid. Dus het is veel minder gepland allemaal. Maar het kan ook allemaal. Mensen kunnen ook acuut opgenomen worden op de afdeling geriatrie. Ze worden kort opgenomen. Een week, soms korter, soms wat langer. En heel vaak gaan ze daarna revalideren, verder herstellen voordat ze naar huis gaan of naar een andere instelling in een verpleeghuis. Dus de lijnen met de andere zorgverleners zijn ook veel beter. We hebben goede trajecten, opname, overleggen met de huisarts, opname, kort in het ziekenhuis, verder revalideren in een verpleeghuis of een andere instelling en dan naar de definitieve plek. Dus dat is wat mensen merken. Maar het is ook wat onpersoonlijker geworden. En het hoort juist bij ons vak dat we heel erg naar de persoon kijken. Van hoe is die sociaal ingebed? Hoe is iemand, hoe gaat iemand om met tegenslagen? Hoe staat hij er psychisch in?
Ja, en misschien hoe ziet zijn leven eruit? Wat doet hij?
Hoe heeft iemand zijn leven geleid? Zeker.
Ja. En nu is de zorg verschoven van instellingen naar thuis. Wanneer komt een geriater dan in het ziekenhuis in beeld?
Instellingen, als het echt gaat om verpleeghuizen, dan is de specialist ouderengeneeskunde, wat vroeger verpleeghuisarts heette, die is in de lead. Dat is eigenlijk de huisarts voor de mensen die in instelling wonen. Maar er zijn ook aanleunwoningen nog steeds. Aanleunend aan een verzorgings- of verpleeghuis. Ja. Daar is de huisarts degene die over de mensen doktert. En de geriater komt in beeld als iemand dat nodig vindt. Het kan ook familie zijn. Familie kan zeggen, ik wil dat mijn vader of moeder naar de geriater gaat. En over het algemeen honoreert de huisarts dat dan wel. Vaak zijn het de huisartsen die verwijzen. Soms heeft de verpleeghuisarts of de specialist oudergeneeskunde toch nog een vraag. Van kan je nog even hier naar kijken of ik wil toch een foto van het hoofd.
Beginnen jullie dan met een test? Je hoort wel eens van dementietesten of geheugentesten voor ouderen.
Het allerbelangrijkste is het verhaal, de anamnese. Ja. We nemen heel veel tijd voor het gesprek met de patiënt. Als de patiënt niet zoveel tekst meer heeft omdat hij heel erg in de war is, laten we ze toch aan het woord om ze in hun waarde te laten. En omdat het ook toch wel belangrijke informatie geeft over de belevingswereld van de patiënt. En dan is het verhaal van de familie natuurlijk ook heel belangrijk. Hoe lang is iemand al zo? Hoe is het begonnen? Is het acuut begonnen? Is het langzaam ontstaan? Dus het verhaal is echt heel belangrijk. En natuurlijk gaan we testen doen. Testen, vragenlijsten over hoe zelfstandig iemand is. Een kleine geheugentest, een oriënterende geheugentest met 30 vragen. Die kan je een klein beetje uit je hoofd leren. Dus dan doe je de test een beetje beter.
Ja, maar gaat dat bijvoorbeeld ook over, ik noem maar wat, wanneer is was de geboortedatum van je kinderen? Of
ja,
wie is de koning van Nederland?
Ja, die vragen komen erbij. De geboortedatum van kinderen niet, want die kan je moeilijk checken. Maar wat voor dag is het vandaag? Is het voorjaar? Is het herfst? Wat is het seizoen? Dus een beetje oriëntatievragen, maar ook vragen die een beetje meer talig zijn, een beetje rekenen. Ook of je iets wat een tijdje geleden gevraagd is, of je dat nog terug kan halen. een tekentest. Dus er zit een beetje van alle domeinen zit wat in. En als patiënten mensen het daar niet zo goed op doen, dan zijn er uitgebreidere testen of een gesprek met de psycholoog.
Ja, ja. Ja. En ouderen hebben vaak, daar hebben we in het voorgesprek ook even over gehad, meerdere aandoeningen tegelijk.
Ja.
Maakt dat de zorg niet ingewikkelder?
Nou, voor ons niet. Wij vinden dat leuk. Wij vinden het leuk als geriaters om het te ontrafelen. En we kijken naar wat er is lichamelijk aan de hand. Wat heeft iemand voor lichamelijke voorgeschiedenis? Ook hoe doet iemand het psychisch? Is er sprake van een stemmingstoornis of een gedragsstoornis of een persoonlijkheidsprobleem of dementie? En we kijken hoe iemand sociaal is ingebed. Hoe heb je je leven geleid? Wat voor werk heb je gedaan? Maar ook wat heb je nu nog voor netwerk? Hoe woon je? Heb je hulp ingeschakeld? Komt de thuiszorg al een beetje over de vloer? En ook functioneel. Hoe loop je? Hoe hoor je? Hoe zie je? Dat zijn allemaal mensen kunnen op hoge leeftijd tegen beperkingen aanlopen die het functioneren enorm kunnen beïnvloeden.
Ja. Wat zijn dan volgens jou de grootste voordelen of nadelen om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen?
Nou, het is wat mensen vaak het liefste willen. Dat zeggen ze ook altijd. Ik wil zo lang mogelijk hier blijven wonen. Daar heeft de regering op ingespeeld en gezegd, al die mensen moeten thuis blijven wonen. Nou, er wonen dus mensen in kasten van huizen in hun eentje, wat niet heel efficiënt is, denk ik. We hebben te weinig ouderenwoningen die speciaal voor ouderen zijn of gelijkvloers. Dus dat is niet heel handig. Maar het is wel wat mensen het liefste willen, in hun eigen huis blijven wonen.
Ja.
Aan de andere kant, als er dan een andere woonvoorziening is, of als mensen onder de mensen gaan wonen en meer zorg krijgen, dan vinden ze het over het algemeen heel prettig. Dus dan zien ze dat ze heel lang geploeterd hebben om het huis in stand te houden, om het draaiende te houden met de boodschappen en het eten, wat meestal niet meer lukt. En er is dus voor een soort opluchting als er wat van ze afgenomen wordt, als er wat meer overgenomen wordt en als ze het niet allemaal zelf meer hoeven te doen.
En dat is dan voor de kinderen denk ik ook een grote opluchting. En ook als ze zien hoe goed het gaat, hè, met
zeker.
Hun,
ja. Het is voor iedereen altijd een grote, heeft een enorme impact als mensen moeten verhuizen naar een verpleeghuis of een zorginstelling. Maar meestal is het een opluchting voor iedereen. Ja.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Vandaag spreek ik met Carolien van Rees, gepensioneerd geriater, over de ontwikkelingen, de uitdagingen van vandaag en de toekomst van de geriatrie. Carolien, preventie krijgt steeds meer aandacht. Wat kunnen mensen zelf doen om zo gezond mogelijk ouder te worden?
Nou, als mensen 80 jaar zijn, kan je niet zo heel veel meer daaraan doen. Dan kan je alleen maar zorgen dat je omgeving veilig is. Dus echt onze patiënten, cliënten, de 80-jarigen, die moeten zorgen voor een veilige omgeving. En dat ze dingen overlaten aan anderen die ze zelf niet zo goed meer kunnen doen. Zodat ze energie overhouden voor de dingen die belangrijk zijn. Maar de preventie begint echt al veel eerder in je middelbare leeftijd. Eigenlijk nog eerder dat je realiseert dat sporten belangrijk is. Sporten bewegen, niet roken, geen alcohol gebruiken, weinig alcohol gebruiken. Dat is heel belangrijk. En blijven bewegen, blijven doen en vooral plezier. Zorgen dat je iets doet waar je plezier aan hebt.
Ja, en dit is wel een onderwerp wat de laatste jaren heel veel aandacht heeft gekregen. Ik hoor ook veel vanuit Ter Gooi, interviews die we doen met mensen uit Ter Gooi. Bewegen, blijf in beweging, blijf dingen doen, ga uit.
Het gaat om hart- en vaatziekten, om je bewegingsapparaat fit te houden. Is het ontzettend belangrijk om te sporten.
Ja.
Maar daar hoort eigenlijk een hele attitude bij, een hele levensinstelling. Je moet eigenlijk je leven aanpassen. En dat is nog niet wat iedereen doet.
Nee, en voor je geest is het ook heel belangrijk, denk ik.
Ja.
Ja. Dingen als mondzorg, merkte ik in allerlei uitingen, is ook belangrijker geworden. Is meer aandacht voor. Had ik nooit zo bedacht.
Ja,
waarom is dat zo belangrijk?
Nou, mensen worden ouder en steeds meer mensen hebben door redelijke mondzorg toch ook nog hun eigen gebit. En er wordt haast geen aandacht aan besteed in de verzorgingshuizen. Als mensen hulp nodig hebben, dan is het gebit verzorgen het allerlaatste wat er gebeurt. Het kost tijd. Je moet al mensen wassen en aankleden. Dus gebit, dat heeft nauwelijks prioriteit. Terwijl het superbelangrijk is. Want mensen hebben vaak minder speeksel. Dus het gebit wordt slechter. Dus er is juist extra zorg voor nodig. Er zijn speciale tandartsen, geriatrie-tandartsen, die ook in verpleeghuizen werken. Met een heel klein behandelkitje hoef je dus niet zo'n grote stoel. En dan kunnen ze toch best wel wat doen. Ja. Dat is heel bijzonder.
En ja, mensen vinden het misschien ook wel vervelend, hè, als ze echt in je mond, je moet je mond open doen en tanden poetsen.
Ja, dat
stel ik me zo voor.
Het komt heel dichtbij, maar dat is ook aan tandartsen om dat een leven lang toegankelijk te houden, dat mensen dat laten gebeuren.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die een kunstgebit hebben. En als je ouder wordt en vermagerd, wat is heel veel oudere mensen hebben, dan wordt ook het gebit niet meer passend. En dat, daar moet ook aandacht voor zijn, dat het passend gemaakt wordt. Weer. Vaak kan een gewone prothese weer passend gemaakt worden door de prothesemaker. En dan kunnen ze weer beter eten.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dit alles zegt wel dat kwaliteit van leven is belangrijker geworden in vergelijking met alleen maar behandelen en genezen.
Zeker, daar kijken wij als geriaters ook heel erg naar. En we proberen ook andere specialisten en artsen in de thuissituatie daarvan te overtuigen. En huisartsen doen dat natuurlijk ook. Die kijken heel goed met mensen. Wat wil je? Hoe wil je het laatste stukje van je leven leiden? Wat wil je nog wel behandeld hebben? Wat eigenlijk liever niet meer? En dat doen wij ook in het ziekenhuis. Het is met een mooi Engels woord shared decision making. Dat de arts de patiënt informeert. En dat de patiënt dan samen met de arts een besluit kan nemen van dit wil ik nog wel behandeld hebben en dit niet. Het is heel moeilijk hoor. Ik zat ernaast dat mijn tante dat zei. En die is dan eigenlijk te weinig geïnformeerd. En dan maakt ze een beslissing waarvan ik denk van nou, zou je dat nou wel doen? Maar het is wel haar eigen besluit. Ja.
Ja.
Maar het informeren is heel belangrijk en dat moet je goed doen.
Ja, en de kinderen hebben daar natuurlijk, of de familie heeft daar natuurlijk ook altijd mee te maken.
Die kan een klein beetje. Die kent de persoon natuurlijk het beste. Het is niet zo dat de familie kan sturen, maar die kan wel, dat zou je niet moeten doen, maar die kent wel, die weet wel hoe iemand in het leven heeft gestaan en nu nog staat. En wat zijn of haar wensen zouden zijn. En soms kunnen patiënten het zelf niet meer zeggen. En dan moet de familie besluiten nemen als de patiënt het niet goed vastgelegd heeft.
Ja. Is het zo dat mensen de neiging hebben om in zo'n eerste gesprek bij een geriater en misschien al daarvoor bij de huisarts om zich beter voor te doen dan ze zijn?
Zeker.
Ja, dat hoor je dan wel eens. Ja. Dan denk ik, ja.
Dat is schering en inslag. Ze willen, ze komen bij de dokter en ze doen een luchtje en iets op hun gezicht en dan zien ze er weer prachtig uit en die huisarts zegt, nou, niks aan de hand.
Ja.
Ze doet het toch nog goed. Ja.
Dat is dan toch niet zo.
Nee.
De zorg staat onder druk door vergrijzing, personeelstekorten. Was dat merkbaar al voor jou in je dagelijkse werk?
Dat is heel langzaam zo gegaan.
Ja.
Ik denk, toen ik begon was er voldoende verpleging. Was er eigenlijk geen personeelstekort. We waren wel eens zieken, maar dan deed iedereen een stapje harder en dan ging het wel. Nu zijn er eigenlijk continu tekorten. Zijn er bedden gesloten? De fysieke bedden zijn er wel, maar ze zijn gesloten omdat er geen handen aan het bed zijn. En dat gaat erger worden. En de zorg is ook niet heel aantrekkelijk meer een tijd geweest voor mensen. Omdat ze heel makkelijk in de ICT of ergens anders veel meer konden verdienen en heel veel minder hard hoefden te werken. Het is echt keihard werken. En er is veel te lang gedacht, ach, die mensen in de zorg, die werken met hun hart. Dus die gaan er wel voor en die gaan wel door. Dus echt roofbouw gepleegd. Mensen, en daardoor zijn mensen verdwenen. En het is heel lastig om ze weer terug op de werkvloer te krijgen.
Ja, wat zou er volgens jou moeten gebeuren van bovenaf om dit?
Meer loopbaanperspectief. Dus mensen niet alleen maar de hele leven zuster of broeder laten zijn, maar gewoon wat wil je leren, wat kan je leren. En dat faciliteren wij als ziekenhuis of als instelling waar mensen werken. Mensen autonomie geven, dus dat ze meer zelfstandig kunnen werken. Dat heeft allemaal met werkplezier te maken. En natuurlijk ook honorering, want dat is echt heel matig.
Ja, dat is algemeen bekend.
Ja.
Wat heeft het werken met oudere patiënten jou persoonlijk geleerd, gebracht?
Geduld. Je moet geduldig zijn om met oudere mensen te werken. De wijsheid van de oude mensen. Ze hebben zo ontzettend veel meegemaakt en ze kunnen me nog zoveel leren. Wat ik nog steeds niet van ze heb geleerd is dat ze zeggen van ja, je weet niet wat het is om oud te zijn. Ik denk dat ik dat nog steeds niet weet. Ik ben recht van lijf en leden en ik kan doen wat ik wil. En ik denk dat ik me nog lang niet kan beseffen wat het is als je lichaam het gewoon niet meer goed doet. Dus dat gaan we beleven, denk ik.
Ja. Terwijl jij heel veel ervaring hebt natuurlijk met werken met ouderen. Dus
ja, natuurlijk.
Je hebt dan meer inzicht, denk ik, dan de gemiddelde mensen om je heen. Ja.
En toch het aan de lijve ondervinden, dat is nog iets anders dan het horen van andere mensen, denk ik. Van de ouderen. Maar de wijsheid heb ik van ze geleerd.
Ja. Ja. Zijn er momenten of patiënten die jou zijn bijgebleven?
Ja, de allereerste patiënten op de afdeling interne geneeskunde, wat eigenlijk geriatrische patiënten waren. We noemden dat draaideurpatiënten. Ik heb daar een jaar gewerkt en er waren twee patiënten die elke 3 maanden terugkwamen. Ik dacht, dat moet toch anders kunnen? De ene man met een blaasontsteking en dan lapte we hem weer op met antibiotica en dan ging die toch weer scharrelend naar huis. Maar elke keer net ietsje minder. Ik denk, ja, volgens mij hadden we iets beter en anders moeten kunnen doen. En een mevrouw die elke keer met een luchtweginfectie werd opgenomen, ook elke 3-4 maanden. En elke keer werd ze ook weer wat slechter als ze in het ziekenhuis kwam. En op het laatst kon ze niet meer terug naar huis. En een echtpaar waarvan de een, ik weet niet, die had echt een ziekte. En de ander werd opgenomen omdat die niet thuis kon blijven alleen. En die mochten dus even logeren in het ziekenhuis. En die ene mevrouw die heeft, wat ik later me realiseerde en wat niemand wist en zo benoemde, die heeft een delier gehad. Dus een acute verwardheid bij een lichamelijke ziekte. Dus ik denk nu terugpratend dat deze mevrouw ziek was. Die raakte helemaal in de war, die spookte 's nachts. En daar had iedereen de handen vol aan. En het leek alsof dit de eerste patiënt was die ze in het ziekenhuis meemaakte. Voor mij was het in elk geval de eerste patiënt. En het was mijn eerste patiënt geriatrie. En ik dacht, daar moeten we beter voor zorgen.
Ja. Ja. Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op je werk?
Dat is de opleiding die we hebben opgezet met z'n allen. De opleiding de mogelijkheid om geriaters op te leiden in ons ziekenhuis. Dat is een heel lang traject geweest. En dat loopt nog steeds. We leiden nog steeds geriaters op.
Ja. Ja. Er zijn heel veel ontwikkelingen in de ouderenzorg. Wat geeft jou de meeste hoop dat het beter gaat worden, dat het toegankelijker gaat worden?
De zorg voor ouderen.
Blijft het voor iedereen toegankelijk? Want die oudere groep, hè, waar ik zelf ook bij behoor, die groeit natuurlijk enorm de komende jaren.
Nou, ik denk wel dat er veranderingen moeten komen. Want er zijn gewoon minder handen aan het bed, minder personeel, minder mensen die met ouderen willen werken. Dus het moet efficiënter. Maar wat zal blijven en wat moet blijven, dat is de aandacht voor de patiënt. En het luisteren naar het verhaal. En daar heb je geen. Ik denk dat het lastig is met robots en met computers.
Ja. Ik heb nog één vraagje, want dan zijn we helaas alweer aan het einde van de uitzending. Welk advies zou je willen geven aan jonge artsen of verpleegkundigen die in de geriatrie willen werken?
Nou, eigenlijk aan alle artsen, want oude mensen kom je in alle vakken tegen. Dus alle vakken, niet alleen als je in de geriatrie bent, maar heb aandacht voor het verhaal van de oude mensen. En het is geen eenheidsworst. Het is belangrijk en het is de moeite waard om voor oude mensen te zorgen.
Ja. En wat mis je het meest?
Het werk.
Het harde werken.
Ja, het werk. Ja. Het werken met de ouderen, de collega's. Ja.
En ja, daarmee zijn we alweer aan het einde van deze uitzending. Deze uitzending wordt morgen herhaald, op zondag dus, om 12 uur. En wil je andere afleveringen van NH Gooi Spreekuur nog eens terugluisteren? Ga dan naar nhgooi.nl/gemist. Volgende week zaterdag zijn we er weer om 9:30 op deze zender. Carolien van Rees, hartelijk dank voor jouw duidelijke uitleg en je komst naar de studio.
Graag gedaan.
Vond het genoeg. Hierna kun je van 10 tot 12 luisteren naar het programma NH Gooi Zaterdag. Het actualiteitenprogramma van NH Gooi Radio. Een fijn weekend allemaal en tot volgende week.